Mijn naam is Peter Heldens. Ik ben manager van de Microsoft University bij Microsoft Nederland. Deze sessie gaat over innovatie. Innovatie to the max, hebben we hem genoemd. Vooral te laten zien wat zijn de mogelijkheden van verschillende technologieën bij elkaar om heel snel te kunnen innoveren. En dat met name om ook snel apps te kunnen maken vanuit een heel andere invalshoek dan misschien gewend bent. We gaan kijken naar een omgeving die door Microsoft Research gebouwd is. Die heet Touch Develop en daarmee is het mogelijk om te scripten op je telefoon, op je tablet, op je PC, op je iPad, op je Android. En terwijl je dat doet, kan je dus je idee feitelijk omzetten in een script on the go, waar dan ook. En vervolgens delen met anderen, zodat je ook direct feedback kan krijgen over je idee. En daar weer op voort kan borduren met elkaar. Nou, dat gaan we laten zien. Een stapje terug, kijkend naar dit project van Microsoft Research, dan zijn ze begonnen om eens te kijken naar de evolutie van programmeertalen. En als je daarnaar kijkt, dan valt eigenlijk op dat bij het ontwikkelen van programmeertalen, dat het heel erg gevolgd wordt door de invoermethodieken die er zijn en waren. Dus kijkend naar de ponskaartsystemen, dan kon je alleen programmeren met behulp van een ponskaart. Later kwamen er toetsenborden bij, later kwam de muis erbij. En tegenwoordig hebben we zelfs devices zonder muis en misschien zonder toetsenbord. Dus wat Microsoft Research gedaan heeft, is kijken naar mogelijkheden om dit soort devices te programmeren. Waarbij je gebruik maakt van de rijke set van functionaliteit, van sensors op die nieuwe devices. Maar ook te kijken naar hoe kan je nou een programmeertaal ontwikkelen specifiek voor touch. Zodat je kan programmeren op het device zelf, voor het device, zonder dat je daar zware programmeeromgevingen of toetsenborden of muizen voor nodig hebt. Wie kent dit van jullie? De helft ongeveer. Beeld van de Commodore 64. Wat ik daar bijzonder leuk aan vond, is dat op het moment dat je wat intikt, je tikt run, zie je direct resultaat. En hoe leuk zou het nou zijn dat je dat soort experience weer terugkrijgt op het moderne platform en ook gebruik kan maken van de moderne mogelijkheden van het platform. En daarmee gaan we eigenlijk naar hoe cool zou het zijn als je gaat programmeren, dat je voor al dit soort devices kan ontwikkelen, gelijkertijd, maar vooral ook op een interessante manier kan ontwikkelen. Dus dat betekent dat je alle kracht die in deze moderne mobiele apparatuur zit, ook kan gebruiken. Dus dan hebben we het over de camera, over de GPS, over de accelerometer, over geluid, over de microfoon, noem maar op. Nou, kijkend naar Touch Develop, dan zitten er eigenlijk vier componenten in. Component 1, het idee. Nou, dat is iets wat je zelf meeneemt. Vervolgens, hoe zet je dat idee om in een script? Hoe kan je dat dan direct runnen op het device? En nog aardiger, hoe kan je dat direct delen met anderen, zodat je gelijk feedback kan krijgen? Nou, daarvoor bevat Touch Develop een aantal componenten. Waaronder natuurlijk een scripttaal. Dat zullen we zo zien. Dat is best een bijzondere taal. Wellicht anders dan wat je gewend bent. Natuurlijk een editor. Om je code te kunnen intypen. Een hele speciale editor. Zodat je daar geen toetsenbord of muis voor nodig hebt. Speciaal gericht op zo min mogelijk bewegingen. Om toch je code te kunnen invoeren. Op een interessante manier. Natuurlijk een API-set. Een interpreter om direct je script te kunnen omzetten in code en te kunnen runnen. Een eigen marketplace ook. Dus dat betekent dat de scripts die je maakt binnen de eigen marketplace van Touch Develop gedeeld kunnen worden met anderen. En een cloud service. Zodat je ook social apps kan gaan bouwen. En communicatie kan doen via de cloud over meerdere platformen. Nou, als we kijken hoe dit ontwikkeld is vanaf het begin. Dan is 3 jaar geleden is Touch Develop gemaakt voor de Windows Phone. Dat zijn de plaatjes hierboven. Waarbij je letterlijk op de telefoon de code kon intypen. Daar zijn dit wat screenshots van. 1,5 jaar later is men een webversie gaan maken. Die het voordeel had dat het tegelijkertijd zeg maar, platformoverstijgend werd. Dus op dat moment, vanaf dat moment kon Touch Develop ook gebruikt worden op andere platformen. Nou, kijkend dan naar de taal en de editor, dan is die eigenlijk speciaal gemaakt om het invoeren van de code super makkelijk te maken. Dus wat daarin gedaan is, is vooral gekeken naar een stukje autocompletion. Dus dat wil zeggen dat zodra je een aantal gegevens intikt, dat hij het commando automatisch afmaakt. En je hebt natuurlijk maar een heel beperkt toetsenbord. Dus wat ook heel interessant aan de editor is, is dat de toetsen, die je in dit geval hier onderin ziet staan, die worden dynamisch gegenereerd op basis van wat de verwachting is, wat jij wil gaan invoeren op dat moment. En dat wordt gedaan aan de hand van een crowdsourcing techniek, waarbij alle toetsaanslagen geanalyseerd worden van de hele community, zodat de meest handige toetsen voorin komen te staan. Nou, daar zullen we zo wat voorbeelden van laten zien. Dan sinds de webversie beschikbaar is, is het een uitstekend middel voor bring your own device. Dus als je sessies wil doen over programmeren, in dit soort settings, dan kan iedereen meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding. En vervolgens kan je dat doen met een iPad, met een Android-machine. Ik heb er verschillende meegenomen hier om het zo meteen te laten zien. En je kan ook direct met elkaar de code delen. Ja, heel scherp gezien. En dat kan ik zo ook even voordoen. De hele programmeeromgeving en de hele run-omgeving draait vanuit de browser, HTML5. En is zo slim gemaakt dat als je je browser offline zet, dat je toch door kan werken. Geldt natuurlijk niet in alle gevallen. Zeg maar op de momenten dat je echt een cloud connectie nodig hebt om zeg maar, bepaalde data op te halen, dan zal dat op dat moment niet werken. Maar je hele programmeeromgeving blijft overeind. Dan de versie voor de Windows Phone. Dat is een native versie. Die download je uit de store. Is in .NET geschreven en heeft toegang tot al dit soort sensoren. De webversie heeft ook toegang tot al dit soort sensoren. Maar het hangt af van de webbrowser en het platform die je op dat moment gebruikt. Of die dat ook wel of niet exposed. Nou heb ik hier een link staan. Daar kunnen we even op klikken. Dan kunnen we even zien wat de verschillen zijn. Want uiteindelijk is het natuurlijk interessant om te weten waar jouw script overal gaat draaien. En dan zien we hier een tabel op het Touch Develop website. Waarin je aan de linkerkant ziet zeg maar, alle features, alle API's, alle sensoren die je zou kunnen benaderen. En horizontaal zie je op welk platform die wel of niet ondersteund worden. Ik zal zo in de code laten zien dat op het moment dat je in het programmeren bent, dat je automatisch te zien krijgt op welke platformen bepaalde features wel of niet gaan werken. Kijken naar de architectuur, dan zeg ik al de phone versie, dat is in .NET geschreven. Connect naar een Azure backend, ook in .NET ontwikkeld. Dat is het Touch Develop platform en die zit volledig in de cloud. Dus dat betekent dat zeg maar, elke toetsaanslag die je doet als je connected bent, vindt plaats in de cloud. De andere platformen, daarvoor is de webversie beschikbaar. Java TypeScript geschreven. En feitelijk zien beide versies er identiek uit. Het leuke is, en dat zal ik zo meteen laten zien, als ik hier een iPad pak en ik begin een script in elkaar te typen. En terwijl ik bezig ben, leg ik het weg en ik pak een Android of een Windows device. Dan kan ik verder gaan waar ik gebleven ben. Dus je hoeft ook niet te synchroniseren onderling. En dat komt omdat alles wat je doet, vindt daar plaats en is hier zichtbaar. Betekent ook dat je geen backups hoeft te maken. Alles leeft in de cloud. Nou, op het moment dat je je script klaar hebt of half klaar hebt of wil delen met iemand anders, dan is er een knop die heet Publish. En dan wordt jouw script gepublished in de bazaar, zo heet dat. En op dat moment is die toegankelijk voor iedereen. En dat is best heel aardig, want dat betekent dat ook een hele mooie gelegenheid is om te leren van elkaars scripts. Dus als je nu naar de website gaat, kan je alle scripts zien die gepublished zijn. Die kan je allemaal runnen, maar je kan ook in de code kijken. En sterker nog, je kan ook in de code zien wat wijzigingen zijn ten opzichte van vorige versies. Dat heeft één nadeel. Op het moment dat je script published, kan je het nooit meer weghalen. Dus je moet heel goed nadenken over de inhoud van zo'n script. Dus dat je daar bijvoorbeeld geen privacy-informatie in hebt zitten, of telefoonnummers, of IP-nummers, of mailadressen. Want die staan dan één keer online en die krijg je niet meer weg. Dan krijg je ook netjes een waarschuwing als je dat published. Maar dat moet je even van bewust zijn. Dan zit er een hele social omgeving omheen. Omdat als je met elkaar scripts gaat delen, dan is het ook leuk dat je elkaar feedback kan geven op die scripts. Dat je scripts kan liken, dat je hartjes kan geven. Bedenk het maar, dat je een forum in waar je vragen kan stellen. En dat forum, ik ben niet echt een community man. Maar dit forum vind ik indrukwekkend, omdat dit primair gedreven wordt door het team van Touch Develop bij Microsoft Research. En dat betekent dat als je daar een vraag stelt of je meldt een bug aan, dan krijg je direct respons waarbij je ziet, nou, dit is op die manier op te lossen, of dit is een bug, is nu geassigned aan die en die persoon. Maar soms ook dezelfde dag opgelost. En ik heb zelf een aantal feature requests ingediend. En die zijn soms, met een paar dagen zitten ze erin. Soms duurt het een paar weken. En soms een uur later is het al gerealiseerd. En het mooie is, omdat het een cloud platform is, kan je kiezen of je de released versie gebruikt of de beta versie gebruikt. En die beta versie die wordt bijna elke dag geüpdate. Om allerlei nieuwe features te kunnen inbouwen. Dan zit daar tegenwoordig een cloud state in. Dat is er nu ongeveer een half jaar. Dat betekent dat je kan je eigen datastructuren definiëren. En als je een datastructuur definieert, dan kun je ze aangeven, nou, dat is een tijdelijke datastructuur of een permanente. Elke keer als je de app opstart, moet je dat weer onthouden. Of je kan aanvinken, nou, dit is een datastructuur die leeft in de cloud. En op het moment dat je dat doet, dan kan je dus over meerdere devices, met meerdere users, allemaal naar dezelfde data kijken. En hele interessante apps gaan bouwen. Nou, dit zijn wat screenshots van apps die gemaakt zijn. Een hele leuke feature is dat wanneer dat je script klaar hebt, dan kan je hem, behalve dat je hem published binnen Touch Develop in de bazaar, kan je hem ook exporteren naar een native app. Dat betekent druk op één knop. En dan kan je hem exporteren naar de Windows Store, naar de Windows Phone Store, naar een webapp en sinds dit weekend ook naar een Google Play app. De bovenste twee die genereren dan een XAP-file die je kan inlezen in Visual Studio en dan kan je het publiceren in de store. De webapp is instantly, die is direct klaar, die webapp, krijg je URL en dat draait het. En bij de Google Play, daar zit een handleiding bij hoe je dat volgens het standaard proces in de Google Play krijgt. Als je dan zo'n app exporteert als native app, dan kan je ook aangeven of dat een betaalde app moet zijn of een gratis app. En het leuke is, ik heb hier een voorbeeld van nog niet zo lang geleden, 5 april. Waarbij Nicolai Tielman, dat is de hoofdresearcher bij Microsoft Research aan dit project. Die stuurt een mail waarin staat dat in de top 6 van betaalde apps in de United States staat nu Mindstix. En Mindstix is ontwikkeld binnen Touch Developed als een script. En via de knop export naar de store in de App Store terechtgekomen. Dat betekent dat de source beschikbaar is binnen de Touch Develop omgeving. Want je moet eerst je script publishen. Dan is het zeg maar, beschikbaar voor iedereen die dat wil zien. En dat is dus inderdaad anders dan wanneer dat je zelf een app in Visual Studio maakt. Want dan is het source van jou. Ja.
Dus ondanks dat het al gratis beschikbaar staat, kun je toch geld aan verdienen?
Ja, hele goeie. Ja. Ondanks dat het gratis beschikbaar is, kan je er toch geld aan verdienen. En daar heb ik ook wel een zeg maar, leuk voorbeeld van. Want ik ben hier zelf mee in aanraking gekomen door dat ik er toevallig in de store zag staan, Touch Develop. Toen heb ik een app gemaakt waarmee je conference calls kan doen. Vond het altijd lastig in de auto, moet je het nummer van de hub opzoeken, het nummer van de vergadering, nog een pincode. En toen heb ik een app gemaakt in Touch Develop die jouw agenda parst, kijkt welke conference calls dat je hebt, zet al die nummers in de goede volgorde. En dan hoef je maar één keer te klikken, zit je in de call. Nou, die is heel veel gebruikt als Touch Develop versie. En die hebben we omgezet als native Windows app. Ja, en nu is die nog vaker gebruikt. Het voordeel van de native app is dat je niet eerst Touch Develop hoeft te installeren op je phone. Ja. Nou, dan wil ik even laten zien hoe dat eruit ziet, Touch Develop. Dan gaan we naar de website, touchdevelop.com. Daar vind je wat informatief materiaal. Maar de belangrijkste knop zit hier bovenin. Open de webapp. En als ik daarop klik, dan opent hij Touch Develop. Dan kan ik vervolgens hier zeg maar bekijken wat er allemaal leeft. Nou, je ziet hier aan de linkerkant zie je dus de scripts die ik zelf heb gemaakt. Dan heb je hier een sectie om te kunnen leren. Allerlei tools. Dit is je social omgeving hier, waarbij je een forum ziet. Je kan zoeken, ik kan hier eens op users klikken. Dan zie je alle Touch Develop users hier op een rijtje staan, met een bepaalde ranking. Nou, ik kan hier eens op mezelf klikken. Wat je dan kan zien is bijvoorbeeld de scripts die ik heb gemaakt. Bovenaan staat die conference calls, nog wat andere scripts. Je kan er ook op klikken, op zo'n script. Dan zou je kunnen doen edit. Dan zie je direct de code. Ja? Wat je ook kan doen is, als we hier gaan kijken bij users. En ik kijk nog even naar mezelf hier. Dan zie je bij account settings, kan je wat gegevens invullen. Je kan jezelf een fotootje geven. Dan bij scoren zie je zeg maar, hoeveel punten ik heb behaald binnen Touch Develop. Dus een bepaalde leaderboard waarbij je scoren krijgt voor scripts die je maakt, voor users die jou volgen, voor weet ik wat allemaal. Hier zie je de screenshots die zijn gepubliceerd van je app. Dit waren dus de scripts. Dus dan krijg je een beetje een idee. Wat je hier nog ziet is hoeveel mensen zeg maar, mij volgen, hoeveel hartjes je hebt gekregen, hoeveel subscriptions. En dan was ik eigenlijk op zoek naar iets wat ik nu niet kan vinden. Nou, komt zo wel. Nou, je ziet hier nog een showcase met de meeste leuke apps. De nieuwe apps, de top apps en wat arts wat je kan uploaden. ga ik even terug naar de presentatie. Want dan gaan we nu even naar deze machine die hier staat. We zijn de uitdaging aangegaan thuis om een device en een service te bouwen, dat aan elkaar te koppelen. En daar hebben we onder andere Touch Develop voor gebruikt. En ik heb een aantal plaatjes om te laten zien zeg maar, hoe dit ding ontstaan is en hoe we dat gebouwd hebben en welke componenten dat daarvoor gebruikt zijn. Het gaat niet zozeer om dit apparaat, maar meer als voorbeeld om hoe je een idee heel makkelijk met verschillende open source componenten in elkaar kan zetten, verbeteren, feedback kan krijgen en weer kan verbeteren tot een final versie. Dit was het idee, het oorspronkelijke idee. Dit is mijn zoon, die zit op honkbal. Hij honkbalt 24 uur per dag, ook in de huiskamer, zoals je ziet.
2. Harder. Dan gaat hij mooi zo zweven. Dan kan je zo wegslaan. En dan hebben we.
Dus hij had ontdekt dat balletjes boven de stofzuiger kunnen zweven. En vervolgens vroeg hij: kunnen we daar niet iets van bouwen die ook ballen schiet? Dus wij naar de praxis, wat buizenmateriaal gehaald om te experimenteren. En dat is dit geworden. Dit klinkt best wel grappig, maar we hebben hier wel op het punt gestaan om alles weer terug te brengen naar de praxis. Want feitelijk door beide buizen stroomt nu lucht naar buiten. Dus als je dan een balletje in doet, die springt direct weer omhoog. Maar Bas had ontdekt dat als je de buis afsluit met je hand, dan door de zwaartekracht valt het balletje naar beneden en dan vliegt hij door de andere buis naar buiten. Nou, toen kwam het idee om een stevigere stofzuiger uit te zoeken die nog harder ging. En kwamen wij bij een blower van een luchtkasteel uit. En toen kregen we deze versie.
Hallo, dit is het filmpje over de werkmachine. Nou, we hadden eerst er een van een stofzuiger gemaakt. Maar dat ging een beetje zacht. Dus we hebben een blower gepakt. Waar je springkussens mee opblaast. Die hebben we gebruikt. We hebben ook dingetjes gemaakt dat je even voor een balletje kan doen. Dit zijn schakelaartjes. En daar hebben we een buis met balletjes erop gedaan. En kan je daar zo gaan staan. Dan klik je op het dingetje. En dan schiet die.
Dus dit was versie 2. En dan heb ik even een vraag aan jullie. Wie herkent wat dit is op het scherm? Vaatwasser. Heel goed, heel goed. Ja, ja, ja. Heb je hem zelf ook wel eens gerepareerd?
Ik heb een paar keer van de week gezien, die zijn paar was stuk.
Nou, die van ons ging ook stuk. En ik had tegen Bas gezegd, nou, haal hem maar eens uit elkaar. Misschien zit er wel een motor in, dan kunnen we iets maken om balletjes te doseren misschien. Maar aan de linkerkant onderin, daar zitten twee solenoids. Voor degenen die dat niet kennen, dat zijn trekzuigmagneten. En in dit geval worden die in de vaatwasser gebruikt om de watertoevoer aan of uit te zetten. Dus die hadden wij in het prototype gebruikt wat je net zag. Echter, die zijn 220. En met 220 maak je liever geen kinderspeelgoed, want er zit geen CE-keurmerk op. Dus wij gingen op zoek naar solenoids op 12 volt. Want dan kan je netjes een CE adaptertje bij je kopen en dan is dat veiliger voor de kinderen. Maar goed, dat betekende dat we het wel moesten kunnen aansturen. Dus we zijn op zoek gegaan naar een microcontroller om dit te kunnen aansturen. En toen kwamen we op open source hardware Arduino uit. Wie kent het van jullie? Drie mensen, ja, ja. Nou, dat betekent dat als je daar gaat induiken, zie je dat er allerlei componenten beschikbaar zijn op internet die je voor een paar dollar kan kopen. En toen we daar aan het browsen waren, zag ik dit. komt van
Edelgoed. For this project we're using Velistat. What is that? Velistat is a material that becomes less resistive when pinched. So we'll be using it to make a basic sensor in the heel of the shoe that can detect each time you put your weight down. Just tape one piece of conductive thread to each side of a small piece of Velistat, forming a loop under the tape. Then pick up the tails with a needle and stitch them up the side of the shoe, connecting one to ground and the other to an analog input on the Flora board. Each time Flora sees the resistance of the Velistat drop, it knows you've stepped on the heel sensor, and it triggers the LEDs around the sole to animate, lighting up your stride.
Ja, toen ik dit zag, dacht ik, nou, dit wil ik ook, dat ding. Dus we hebben zo'n meter van die neopixels besteld. En daar zitten 60 ledjes op, of eigenlijk 60 microcontrollers zitten daar op. En die kan je aansturen met 3 draadjes. Dat betekent dat je per microcontroller kan aangeven of die aan of uit moet en welke kleur RGB-code je wil geven. En wat je daar rechts onderin ziet, dat is dat Velostat materiaal, een stukje stof, wat capacitief is. Dus als je daar druk op zet, dan kan je daar bepaalde spanningen uit laten komen. Dus dat is klik op internet en een paar dagen later heb je het in huis. Dus daar gingen we mee aan de slag. En toen hebben we deze versie gebouwd die ik zo meteen ga laten zien. Toevallig kwamen wij door de Facebookpagina van Arduino. Zagen we dat er een wereldwijde Arduino-dagen waren. In Amsterdam ook. Dus daar hadden we ons voor ingeschreven. En hebben we ook dit apparaat meegenomen. En dat heeft ons wel hele leuke dingen geleerd, moet ik zeggen. Dit is een foto achteraf van het event. Waarbij je ziet dat daar stonden we te midden van robots, 3D-printers, quadcopters, noem het maar op. En wat opviel is dat een heleboel gewerkt werd met het printen. Het 3D-printen. Deze robot bijvoorbeeld, ik heb aan de rechterkant het hoofd wat uit vergroot, die is volledig geprint met een 3D-printer. Dus mijn vrouw zei al, nou, je kijkt wel verliefd op deze foto. Dan ben ik niet op die robot geworden, maar wel op die 3D-printers. Want een van de standhouders die daar stond, die kwam naar me toe en die zegt, ja, wat je hier gemaakt hebt, dat kan je ook 3D-printen. Dat zijn de belangrijkste componenten daarin. Ja, ik zeg, nou, ik heb helemaal geen 3D-printer. Nou, zegt hij, ik zal het je even laten zien. Dus hij heeft van mij een ontwerpje gemaakt in een half uur, getekend. Via deze website. Een website waarbij je online een 3D-tekeningen kan maken. Nou, je ziet hier een voorbeeldje van een clip op een plastic zakje. Nou, maar ik zeg, ik heb ook geen 3D-printer. Nou, zegt hij, heb je wel eens gehoord van, komen we zo op, heb je eens gekeken naar thingiverse.com? Daar staan allemaal ontwerpen, wat andere mensen al gemaakt hebben. Die kan je gewoon bekijken en downloaden. En die kan je direct printen. Maar sterker nog, je kan die downloaden en die kan je dan weer modificeren. Dus wat groter maken, wat kleiner maken, aan elkaar koppelen. Dus dat betekent dat je lang niet alles zelf hoeft te bedenken, maar een heleboel kan hergebruiken. En als je dan wil printen, dan ga je naar 3dhubs.com. En je ziet hier, ik woon in Almere, dus ik heb bij location Almere ingetikt. Nou, en het hele bijzondere is, dan zie je al dat hier op 2 kilometer afstand, 3, 3.3, 3.4, 4.3. Dus een heleboel mensen bij mij direct in de buurt die een 3D-printer hebben. En wat je op deze website kan doen, is gewoon jouw 3D-ontwerp uploaden. Vervolgens kan je kiezen wie hem wil laten printen. Je kan ook selecteren op wat voor type printer. Je kan selecteren het materiaal waar het ingeprint wil hebben. En je ziet direct, zie je aan de rechterkant een voorbeeld van, wat jou dat kost om te printen. En hoe laat je het kan ophalen. Briljant. Zeker in de tijd waarbij, als je gaat kijken naar 3D-printers, ontwikkelingen gaan zo snel. Als je nu zo'n apparaat koopt, over een half jaar is er alweer een met nog meer features. Weet je? Dus een hele leuke manier om het ook eens uit te proberen. Ja, dat is het zijn particulieren, maar ik kan niet uitsluiten dat er ook bedrijven bij zitten. Maar het is gemaakt voor de community. Dus je kan jezelf ook, als je een printer koopt nu, kan je jezelf ook aanmelden. Ik heb trouwens wat rondgevraagd daar bij een aantal mensen die zo'n printer hadden en die ook zelf op deze website staan. Maar de een had één opdracht, die andere had twee opdrachtjes gehad, dus het loopt nog niet echt storm. Maar goed, als je dit alleen wil gebruiken om iets te laten printen, prima, de keuze is genoeg. Nou, dan kregen wij nog een hele leuke reactie van een van de deelnemers daar. Wij waren nieuwkomer in het Arduino-land. En deze meneer die was verrast.
My name is Adam Dorrell. I've seen many Arduino projects driving rap machines. But I think this is the most fun machine I've seen with Arduino. It's a classic ball-throwing machine controlled with an Arduino. The kids have got more engaged, and I think it's a potential project to engage kids. This is the best Arduino project I've seen. Congratulations, Peter. I think it's great.
Thanks.
Nou, dat was leuk om te horen. Ik heb een slide meegenomen van de beeldconferentie, poosje terug. Waarbij we zien dat er een aantal nieuwe operating systemen komen voor embedded. Bovenin voor de grote devices, zeg maar de robots, laagje naar beneden voor de mobiele devices. Wat vroeger Windows CE heet nu Embedded Compact, wat in de auto gebruikt binnenkort. En de onderste laag voor de microcontrollers, dus het aansturen van sensoren. Nou, het is een foto van het Embedded Compact, waarbij we zien dat het via de Windows Phone op je dashboard geprojecteerd wordt. Kijken naar de onderste laag, naar de microlaag. Dan hebben we nu een Arduino-compatible board waar ook het .NET framework op werkt. Dus dat betekent dat je de Windows API's kan gebruiken. En dat is mogelijk doordat microprocessoren zo klein zijn geworden dat dit feitelijk een hele computer is. En als je dat daarvoor zeg maar, een Netduino board koopt voor $50-$60, dan heb je een apparaat waarmee je met Visual Studio kan programmeren voor het aansturen van sensoren. Ik heb deze website nog even genoemd, windowsondevices.com. Als je daar aanmeldt, dan krijg je alle updates en informatie over dit platform. Ja, en dan kijkend naar die Internet of Things, waarbij we al in staat zijn om op microniveau haaien te voorzien van apparatuur, zodat we kunnen uitlezen op mobiele apparatuur waar die beesten zich bevinden. Of dat we zelfs al luiers maken die signaaltjes geven naar mobiele apparatuur wanneer je weet dat je kinderen moeten verschonen. Nou, toen dacht ik, we gaan de uitdaging aan om dit device te koppelen aan een service via Internet of Things om die te besturen. Nou, betekent dat aan de linkerkant op deze plaat voor de interactie met de sensoren gebruik gaan maken van Arduino. En de bovenkant voor de user interactie gebruik gaan maken van het Touch Develop platform. Aantal stappen. Stap 1, het ontwerp van de hardware. Nou, daar gaan we zo naar kijken, die staat hier. Stap 2, het besturen van die sensoren met Arduino. Dan stap 3, het verbinden van het device aan internet. Dat doen we met een Ethernet shield. Dan gebruiken we stap 4, Touch Develop, om een cross-platform app te kunnen maken om het apparaat te besturen. En de laatste stap is de connectie naar Azure om daar gamification componenten aan toe te voegen. Nou, wat we hier hebben staan is een apparaat gemaakt van een blower van een luchtkasteel, wat buizen van de Praxis, een Arduino controller, een netwerk shield voor de internetverbinding, twee solenoids voor de besturing gebruiken wat relais. We hebben een voetschakelaar, zodat we hem met een kabel vanaf 10 meter kunnen besturen. En wat lampjes voor de fun en de interfacing. Dan heb ik hier een filmpje van het feitelijk het core ding om zo meteen de balletjes die bovenin gaan te kunnen doseren. Dit is mijn dochter, die laat zien hoe we dat gemaakt hebben. Dus een stukje PVC-buis met een aantal solenoids erop, waarin de bovenkant de balletjes gaan. Dan heeft ze een voetschakelaar, daar gaat ze zo meteen op drukken. En via de interface met de Arduino bestuurt dat de relais. De relais besturen de solenoids. En dan zie je die solenoids schakelen in de buis. Feitelijk is dan een sluisje die één voor één die balletjes doorlaat. Zo meteen. Nou, aan de rechterkant het stukje mechanica. In het midden zien we het Arduino-boord. En aan de linkerkant een breadboard met wat componenten om via een aantal relais de conversie te kunnen doen. Kijkend naar Arduino, dan hebben we aan de linkerkant het Arduino-boord. Dat koop je op internet voor afhankelijk welke versie, $15, $20, $30. Daar heb ik nog aan de rechterkant een Ethernet shield bij gezet. Die zijn stackable. Dat werkt op deze manier. En dat laatste hadden we nodig om een webserver te kunnen draaien, zodat we die externe kunnen benaderen. Nou, ik heb hier nog een plaatje staan van de windowsondevices.com, waarbij je kan registreren om de laatste informatie te krijgen voor dit soort open source boards. Ja, en dan hebben we hier een stukje code op het Arduino-board, wat feitelijk een stuk firmware is, wat zorgt voor de schakeling. En de manier waarop dat werkt is, je installeert het Arduino, dan kan je in het venster links je C++-code intikken. Vervolgens pak je een USB-kabel. Die verbind je met het computer en met het Arduino-board. Dan druk je op upload, dan heb je de code geüpload. En dan kan je de kabel weer weghalen. En vanaf op dat moment werkt de ding zelfstandig. Wat ik in dit geval gedaan heb, is aan de linkerkant een webserver gemaakt. Op dat board. En wat die webserver doet, is die laat die published de status van het device. TouchDevelop leest met de REST-protocol leest die website uit. En die doet een stukje parsing en die ziet dan drie dingen feitelijk. Ik heb hier een drie kolommen weergegeven. Die ziet welke devices dat er geconnect zijn aan het Arduino-board. En in ons geval is dat één relais die de solenoids bestuurt. Die ziet ook wat de menuopties zijn die ik heb ingeprogrammeerd op het device. En die ziet ook hoeveel ballen dat er nog in de lader zitten. En vervolgens hebben we daar in TouchDevelop een app voor gemaakt die dit visueel maakt. En dus laat zien hoeveel ballen er in het apparaat zitten. Die laat aan de linkerkant een aantal menuopties zien. En op het moment dat je op het pitch knopje drukt, dan wordt de informatie teruggeschreven naar die webserver. En het Arduino-board ziet dan dat je wel of niet een bal moet schieten of een menu-setting moet veranderen. Nou, dat ziet er dan zo uit.
Ja. Hit by pitch.
Try! Yeah. Oh!
Maar leuk is natuurlijk om het even te laten zien. En dan heb ik een vrijwilliger nodig die even als pitcher wil gaan optreden. Zal ik hem aanzetten? Ik zal eerst de app laten zien. Gemaakt in TouchDevelop. Als ik op het run knopje druk, dan gaat hij van start. En er zitten geen ballen in. Nee. Nee, wat we doen is, dan geef ik jou een schakelaar. Dat is deze. Het is de fysieke afstandsbediening. Dus als ik daarop druk, dan zie je dat die balletjes gaat schieten. Je ziet ook dat het aantal balletjes terugloopt. En op het moment dat ze op zijn, dan geeft hij een signaal dat ze op zijn en dan moet hij weer gevuld worden. Binnen in de woonkamer, ja. Nou, we hebben geen echte golfballen, we hebben rubberen oefenballetjes van het golven. We hebben ook nog een optie dat als je hem wat langer indrukt, dan komt hij in de menu setting. Zodat je op manueel kan zetten, automatisch schieten, random schieten, speed schieten, een burst mode. Of je kan het apparaat resetten. Nou, ik zet hem nu op handmatig voor jou. Zo, als je hier nou gaat staan, Marjolein, en je drukt op het knopje, dan zal ik hem eerst vullen. Want er zitten natuurlijk nog geen ballen in op dit moment. En dat betekent dat ik hem ook... Ja, ik zal hem zo nog even bijsturen als het nodig is. Ik zal hem ook even aanzetten. Oh nee, ik ga eerst de ballen erin doen natuurlijk. We kunnen er precies een stuk of 17 in, dan is die vol. Zo, dopje erop. En dan zet ik hem aan. Ja, go! Het is knap lastig, hè? Bingo! Goed man, dankjewel, dankjewel. Nou, de afstandsbediening via de Touch Develop interface, dat heb ik dus nu op de computer staan hier. Dus als ik op het moment als ik hier op pitch druk. En er zaten nog ballen in, dan zou die gaan schieten. Dus op dit moment is die leeg. Ik moet hem even resetten. Oh, als jij nog wat ballen kan verzamelen, doen we er zo wat in. Dan zal ik in de tussentijd laten zien dat deze cross-platform werkt. Dus dan schakel ik even over naar de... naar de telefoon.
Ik blijf erop staan, vind ik wel.
Oh, dit is heel interessant. Hij staat in de, op zijn kop. Ja?
Er staat nog een extra. Die heet WF Backstage. Die is helemaal open van jou gemaakt. Die moet werken.
Die moet werken. Nou, we gaan eerst kijken.
Misschien wat hoort, dus je kunt gewoon kijken naar WF Backstage.
Ik hoor net dat ik een hele snelle internetverbinding kan aanschakelen nu.
Nou.
Dan zal ik het even doen. Wifi... WF Backstage. Verbinden, verbonden. Dankjewel, Jos. Op een of andere manier staat het op de kop, dus ik ga gewoon even hier zo staan. Wat we hier zien is Touch Develop op de phone. Ik probeer het even scherp te stellen, want dit is niet helemaal... Dus dan zoek ik even de pitch app op, dat is deze. Run. Dan maak je nu connectie naar het Arduino board. En als het goed is, als ik hier nu het apparaat aanzet weer. Marjolein heeft de ballen erin gedaan. Hij gaat even in de startmodus staan. En we drukken nu op pitch. Dan schiet hij de bal. Ja, en het leuke is dat dat dus ook op de iPad en de Android overal werkt nu. Ik zal hem even uitzetten voor het lawaai. Ja. Wat zeg je, sorry?
Het is ook inbraakbeveiliging.
Ja, wat heel leuk is inderdaad, je zou maar aan je bel kunnen koppelen, dat hij een balletje schiet op je gordijn. Dus net als er iemand thuis is ook nog. Ja. Ja. Nou, het is wel een stuk hardware, dus we hebben wel onze uitdagingen gehad. Net voor deze sessie, een van de solenoids ging stuk door het vele gebruiken. Hij staat ook bijna 24 uur per dag aan. Thuis was er een borgeringetje, die was stuk gegaan. Dus dat hebben we weer netjes gerepareerd, net op tijd. En de grap was, is dat Bas die had 's ochtends een oplossing bedacht. Hij zegt, nou als die solenoid stuk is, dan kunnen we het misschien ook zo doen.
Wij zijn hier zo met een experimentje bezig. Hij is net klaar. We hebben hem gisteren gemaakt. Dit is een DC-motor, oftewel een stappenmotor. Kijk maar. En hier zo hebben we het geprogrammeerd. En hier zo zie je, ja, dat is een beetje moeilijk om uit te leggen, dit zo. Maar je kan zien dat het verandert in cijfers.
En wat hij geknutseld heeft van karton, is een klein glijbaantje. Waarin je laat zien dat je ook een knikkertje met een stappenmotor kan doseren in plaats van een solenoid. Nou, je ziet hier aan draaien, want het is aan een potmetertje gekoppeld. Dus we hebben even gekeken hoe we dat kunnen maken, zodat het met één druk op de knop het motortje een klein stukje draait, balletje doorlaat en weer terug laat lopen. En dat ziet er dan zo uit. Dus je ziet dat je met hele eenvoudige middelen en een heel klein programmaatje aan de linkerkant, zeg maar, die besturingen kan realiseren. Want het enige wat hierin staat is dat er een schakelaar op pinnetje 10 gedefinieerd is, een servomotortje op pinnetje 9. En er staat hier nog dat zodra de schakelaar ingedrukt wordt, nou, dan zetten we de servomotor op 0 graden, wachten we even en dan zetten we hem op 127 graden, draait hij weer terug. Dus dat is best makkelijk. Nou, laatste stap is het connecten aan Azure, een Azure Service Bus. Wat we namelijk hebben moeten doen om dit hier op dit event te realiseren, is een vast IP-adres vragen. Er moeten wat dingen op de firewall geconfigureerd worden op deze locatie. Omdat we vanaf buiten, vanuit het Azure Touch Develop platform, een connectie moeten leggen naar de webserver hier. Dus dat IP-adres moet bekend zijn. Ik heb hier een link staan waar gepubliceerd is hoe je een Azure Service Bus connectie kan maken vanuit een Arduino board naar Azure. Heel simpel stappenplan in 6 stappen, waarbij ook het codevoorbeeld staat voor de Arduino. Het voorbeeld voor die .NET code die je op Azure kan aanzetten. En in dat geval heb je dus geen vast IP-adres meer nodig. En dat is natuurlijk ideaal in de Internet of Things wereld om heel veel devices snel te kunnen koppelen. Tot zover deze demo met de ballenmachine. Dan wil ik nog een aantal andere dingen laten zien van Touch Develop.
Mag ik een vraag stellen?
Jazeker.
Wat is de strategie van Microsoft?
De vraag is, wat is de strategie van Microsoft op touch developer gebied? Het is een research project op dit moment. Dat is het al 2,5 jaar. Om te kijken wat zijn de mogelijkheden voor het bouwen van een platform, cross-platform, dedicated for touch, voor innovatie. En dat betekent dat het geen gereleased producten is. En dat biedt de vrijheid om dagelijks functionaliteit toe te voegen. Ook een aantal API's weer weg te halen. Dus het is continu in beweging. Om te experimenteren, om van te leren op dit moment. Een van de dingen waarnaar gekeken wordt, en waarom het project gestart is, is om te kijken in de toekomst, wat zouden nou efficiënte modellen zijn voor marketplaces. Dus als je nu gaat kijken in de verschillende stores, dan zijn apps die hebben een bepaalde ranking. En die ranking wordt bepaald door users die voten. Misschien zou het wel eens interessant kunnen zijn om in de toekomst daar een ander model voor te kiezen, waarbij je gaat kijken naar de codecomponenten in apps. Dus bijvoorbeeld hoe vaak zijn bepaalde brokken code hergebruikt in andere apps. Dat zou ook een waarderingsmodel kunnen zijn. Anders is dat, zeg maar, het programmeren van de toekomst is misschien veel meer copy-paste programming dan nu nog mogelijk is. En daarvan zie je voorbeelden die in TouchDevelop, zeg maar, gepilot worden, waarbij het nu heel makkelijk is om stukjes code van anderen direct te knippen en te plakken in je eigen stukjes code, maar ook te zoeken op stukjes code van anderen. Dus op dit moment is het een experimentele omgeving vanuit Microsoft Research om een aantal zaken te verkennen, laat ik het zo zeggen. Ik heb hier nog een voorbeeld van een GPS-tracker die ik had gemaakt op wintersport. Dit is hier want dat is leuk, je kan dit overal doen. Dus als je ergens een momentje hebt in de lift en je pakt je telefoon en je tikt het commando in wat bovenin staat. Census current location. Je stopt het in de variabele, dan heb je locatie in een variabele zitten. Dat betekent dat je dan ook de beschikking hebt over je latitude, je longitude, je speed. En daar zou je dingen mee kunnen doen. Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb die opgeslagen. En toen ik terugkwam, heb ik die in Excel verwerkt. Dus natuurlijk kan je ook een GPS-lokkertje kopen voor 200 euro. Maar met de 4 commando's heb je hem op je telefoon en die heb je bij je. Dus wat ik hier gedaan heb is het volgende. Je ziet hier aan de linkerkant, ik woon in Almere, dus ik ben de Hollandse Brug overgereden. Je ziet dat we in Almere onder zeeniveau leven. En op het moment dat je de brug overgaat, dan zie je daar een hoogteverschil van de brug. En hier aan de rechterkant, dan zie je de route die ik terug ben gereden van de wintersport naar huis. Op een zaterdag. Je ziet hier de hoogteverschillen. Je ziet hier de hoogte gecombineerd met de snelheid. Er was weinig op de weg op dat moment. En de manier waarop ik dat gedaan heb, is elke 60 seconden een meting te doen van de GPS-coördinaten en die op te slaan. Je ziet ook, hier ook weer, als we terugrijden van wintersport naar Almere, is dat we uiteindelijk onder zeeniveau gaan. En we hebben er nog wat iets op ingezoomd. Dus als je heel goed oplet op het laatste stukje, dan zie je dat de hoogte negatief wordt. Heeft iemand dat wel eens gebruikt in Excel, dit soort dingen? De manier waarop dat kan, is als volgt. Open ik even Excel. Dan heb ik hier de meetgegevens ingeplakt. Dus die ik had vastgelegd tijdens de route met dat GPS-loggetje. Wat je dan kan doen in Excel. Kan je add-on installeren, die heet PowerMap. En als je die activeert, dan kan je binnen Power Map kan je een tour maken, zo heet dat. Ik zal hem even openen. Waarbij je de gegevens kan plotten. Dus wat we hier hebben gedaan is de snelheid laten zien. Hier nog een keer, maar dan in iets andere view. Hier de hoogte laten zien. Of de snelheid. De snelheid en de tijd. En op het moment dat je dan hier op play drukt, dan gaat hij dit afspelen. En dan kan je dit exporteren naar een filmpje en dan heb je wat we net hadden laten zien. Ja, dan wil ik nog even laten zien hoe je vanaf Scratch een programma maakt in TouchDevelop. Een voorbeeld van wat je kan doen met spraak. Ik heb hem 2 keer opgestart, dat zegt hij, dat is niet handig. Nu is mijn beeld weg. Ik krijg nu zelfs een reboot scherm. Dus als we nu even geduld hebben, dan begin ik helemaal van Scratch. Leuk om te horen. We hebben nog 3 minuten, dus we kunnen ook wat vragen beantwoorden in de tussentijd. Nou, gewoon naar de TouchDevelop site. Dit heb ik niet nodig. Als je zelf een script wil maken, druk je op de knop Create Script. En dan kan je kiezen voor bepaalde templates. Nou, we beginnen met een blank script. Geef je dat een naampje. Zeg je create. En dan kan je hier zo beginnen met het intikken van je script. Zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, we maken een variabele. Je ziet al, ik druk op 1 knop en een aantal dingen zijn ingevuld. Bijvoorbeeld een variabele. En die geef ik dan de waarde welkom op tag days. Vervolgens zou ik zeggen, ik voeg nog een regel toe daaronder. En dan zeg je die variabele s, die zet ik op de bol. Nou, dan kan je nu runnen. Dan staat er welkom op tag days. Dan zou je nog kunnen zeggen, nou, laat dit maar eens uitspreken. Maar goed, ik weet niet precies welke commando ik daarvoor moet gebruiken. Dus ik ga hier zoeken naar speak. Dan zie je wat er gebeurt. Nou, misschien is deze wel wat ik moet hebben. En dat betekent dat als ik hier op klik, dan zie ik, nou, wat heb ik daarvoor nodig? De taal waarin het uitgesproken moet worden. Nou, doe dat maar in het Nederlands. En de tekst die uitgesproken moet worden. Nou, ik had dan variabele s al gedefinieerd. Kijk, die staat toevallig al links bovenin. Dit is dit intelligence stuk. Als ik daarop klik, dan ben ik klaar. Als ik nu run.
Welkom op Tech Days.
Dan is dit het resultaat.
Nee,
Ja, dat klopt. En dat heeft te maken met de verschillende platformen. Op het ene platform werkt het female mail component wel, hier nog niet. Wat je nou zou kunnen doen is zeggen, nou, ik zou dit vertaald willen hebben bijvoorbeeld. Nou, dat zal wel iets zijn met translate. En dan wil ik dat vertaald hebben van het Nederlands naar het Engels. En wat wil ik dan laten vertalen? Nou, dat is dan die string S. Oh. En dan zie je, dit wordt rood, dus je kan nog geen foutjes maken. Dat betekent, ik heb een haakje vergeten hier. En dan zegt hij zelf al, net stond hier S op de eerste positie, maar hier staat nu store in variabelen. Laat ik daar eens op drukken. Nou, maak ik de variabele S2 aan, waarin hij het resultaat nu op slaat. Dus wat we dan kunnen doen is, nou, hier staat die S2 alweer. S2 post to wall.
Welkom op Tech Days.
Ja, dan zou ik nog kunnen zeggen, nou, dit wil ik ook al uitgesproken hebben, dus dan kunnen we dit selecteren, kopiëren, plakken. En zo kunnen zeggen, nou wil ik dat dan uitspreken in het Engels. Maar dat is een Engelse tekst. En dan is dat niet S, maar dat is dan S2.
Welkom to Tech Days.
Nou, gaat het tegelijkertijd. Dus ja, die post-to-wall zit in een reverse volgorde. Maar als je dat wil omdraaien, dan tik je op reverse. En dan zetten we de wall andersom.
Welkom to Tech Days.
Dan staat het nu in de, zeg maar, de volgorde die wij zouden verwachten. En als we zeggen, nou, dit gaat allemaal door elkaar. Dan zouden we kunnen zeggen, nou, laten we hier een periode wachten. En 5 seconden wachten bijvoorbeeld.
Welkom op Tech Days. Welkom to Tech Days.
Dus dat is zeg maar de manier waarin je de code invoert. Wat heel makkelijk is, er zit ook een stukje refactoring in. Dus als ik dit meerdere regels selecteer en ik zeg, nou, maak hier maar een functie van. Die functie die definieer ik dan bijvoorbeeld als initialisatie en ik doe extract. Dan zie je dat hij hier een routine heeft gemaakt waarbij hij een return geeft van 2 variabelen die hier binnen gedefinieerd worden. En die worden hier aangeroepen. Dus ik roep hier initialisatie aan, dat geeft 2 waardes terug. Dus ook dit soort dingen is heel, zeg maar, touch-vriendelijker gemaakt. Nou, als je nou denkt, ik wil hier iets mee gaan doen, dan zou je kunnen zeggen van, nou, ik ga dit publishen, zodat anderen het kunnen gaan gebruiken. Maar je kan ook zeggen, ik ga het hier exporteren naar een Windows 8 script app, naar een Windows Phone app, naar een Android, naar een web app. Dus dat is wat je in dit scherm allemaal doet. Je kan ook een profiel activeren. Als ik daarop klik.
Welkom op Tech Days.
Dan runt hij het nu nog een keer. En dan gaat hij in de achtergrond analyseren.
Welkom to Tech Days.
Dus als ik nu ga editen weer. Edit. Dan zie je precies aan de rechterkant hoeveel tijd besteed is per regel. Dus dit is erg handig om je code te optimaliseren. Om te debuggen misschien, dat kan ook. Hier is de debugger. Ik kan hier step by step doorheen lopen in mijn debugger. Als ik dan hier op klik, dan zie ik ook precies de inhoud van de variabelen. En het is best cool gemaakt, want dit is allemaal vanuit de browser. Dus dit kan dus ook offline. Nou, dit zijn zo, zeg maar, de de meest voor hand liggende dingen die ik even wil laten zien. Ik zie een vraag achterin.
Nou, ik ben iemand die eigenlijk geen ervaring heeft met programmeren. En dat lijkt me gewoon wel leuk om hier mee te gaan spelen.
Ja, ja, ja. De vraag is, hoe kan je dit leren als je geen ervaring hebt met programmeren? Hele leuke vraag. Want dat had ik ook niet, geen ervaring met programmeren. En de ontwikkelingen zijn vrij snel gegaan. Want wat je hier onder het learn gedeelte vindt, is een aantal dingen om je op weg te helpen. En er zitten ook een aantal tutorials bij. En die zijn echt heel gaaf gemaakt. Dus als ik hier de tutorial aanklik om een Monster Slicer app te maken. En ik klik daarop. Dan zeg je, nou, we gaan een script maken en dat noemen we Classic Game. Let's get started. Wat gaan we doen? We gaan eerst een plaatje op de wall zetten. Nou, laten we maar eens proberen. Nou, zegt hij, moet je hier klikken. Dan zegt hij, tik hier, wall, set background, picture. Nou, moet ik nog een picture hebben of maken. Zegt hij, klik hier op art. Ga ik hier zoeken voor picture. Nou, dan kan ik hier iets intikken, bijvoorbeeld zeg maar een plaatje van plaatje van Mario. En zeg, nou, run dit maar eens. Ja? Nou, even terug. Zeg je, nou, dan gaan we nu een gameboard maken. Dit zou het resultaat moeten zijn. Nou, dan zeg je, klik hier maar, voeg een regel toe. Gaan we een gameboard maken. Start, zet het in de variabelen. Oh, zegt hij, nog een regeltje maken. Nu gaan we een monster definiëren op het board. Board, dan doen we create picture. Er moet dan nog een plaatje in, dus dan kiezen we art. Gaan we hier zoeken voor een monster. Kijken of hij een monster vindt. Ja, pak weer een monster. Nou, zetten we dat in de variabele sprite. Nog een keer runnen. Hey, dat is een monster. En op deze manier word je zeg maar, step by step zeg maar, geleerd in een aantal stapjes om je eerste app te maken. En er zitten voorbeelden bij voor games, voor social apps, voor... Ja, ik kan het gek niet bedenken. Er zitten ook voorbeelden bij hoe je zelf deze step by step tutorials... kan maken en delen met anderen. En ik vind dit zelf een hele leuke manier om te leren. Want, ja, het is heel laagdrempelig inderdaad. En het is ook als ik hier verder ga, bijvoorbeeld met dit monster, en ik doe het bijvoorbeeld fout, hè? Dus ik ga hier gewoon ergens klikken. En dus, zo. Laten we deze doen. Gaan we de hoogte aanpassen nu van het monster. Set height moeten we hebben. Nou, dan staat het hier zo. Moet ik 200 invullen, staat er. Maar stel ik vul 10 in. En ik zeg, nou, dat is het wel. Ik zeg, nee, je moet even terug. Ik zeg, er moet 200 zijn. Nou, stel ik maak er 20 van. Zie je dat precies in het voorbeeld hier staat, het moet 200 zijn en je hebt die 0 nog vergeten. Dus het is echt briljant gemaakt om ook precies te zien wat je fout hebt gedaan als je het goed wil leren. Dus nu hebben we de monster weer wat verkleind. Andere vraag.
Kan je kort iets zeggen over met hoeveel mensen je daar aan hebt gewerkt en wat voor soort
rollen? Het team dat daar aan werkt, op dit moment zijn 5 mensen. En niet fulltime, die doen meerdere projecten. Daarnaast is er aansluiting met een aantal professoren in Amerika van universiteiten. Die onder andere helpen met het schrijven van boeken hierover. En verder is het natuurlijk de community die een ongekende kracht heeft. Want die geven dagelijks feedback over, kun je dit toevoegen? Kan dit, kan dat, kan je dit maken? Hey, dit werkt net iets anders dan het zou moeten. En dat kunnen we hier Dat kunnen we een voorbeeld van laten zien in het forum. Als ik hier ga naar forums. Dan zie je hier bijvoorbeeld zeg maar wat hier allemaal zo gepost wordt. En ik ben even op zoek naar een voorbeeld. Laat ik dat even hier doen. Je kan jezelf ook abonneren en dan krijg je notifications. Ik heb me zeg maar, geabonneerd op een aantal mensen die leuke scripts maken. Op het moment dat ze dan iets publishen, zie ik dat ook. En wat je hier bijvoorbeeld ziet is een reactie van Peli, een van de Touch Develop ontwikkelaars. Waarbij hier iemand iets vraagt en hij zegt... En hij reageert dan ook hier direct, zie je. 3 uur geleden. 6 uur geleden stelt iemand een vraag. 3 uur geleden heeft hij het antwoord gegeven. Wat je heel vaak ziet is dat... zeg maar ook direct gereageerd wordt op... Ja, ik zit even in het verkeerde scherm, denk ik. Dus laatst ook een update sectie bijgekomen. Die vind ik zelf erg leuk. Hier wordt alles gepost vanuit het Touch Develop Team. Wanneer dat ze nieuwe updates hebben gemaakt of gereleased of gaan releasen. Kijk, hier heb je Peli weer. Die zegt starting vanaf deze release. We zitten nu op deze release, 66899. Gaan we de export naar Android functionaliteit toevoegen. En dit was 4 dagen geleden. Zei die, we gaan het toevoegen. Nou, zoals je net zag, dat is dit weekend gebeurd. We zijn nu bezig met die game te maken. Als ik hier nu klik op... Nee, laat ik even eentje teruggaan. Deze hebben we net gemaakt. En als ik dus hier kijk, dan zie je die knop Android al bij zitten. Weet je, heeft nog geen mooie kleurtje, maar hij zit er al bij. Zo responsive is dat. Andere vragen nog op dit moment? Nou, graag gedaan. Dan bedankt voor de aanwezigheid. En heel veel plezier met het gebruik van Touch Develop. Ik zeg altijd, the only limitation is your own inspiration. Als je dit gaat gebruiken. Go.